Wij gaan de brief aan de volgen. We zijn bij het zesde hoofdstuk gekomen. En dan gaan we vanavond de eerste 14 versen van elkaar doornemen. Er zijn misschien onder ons die nog niet over een herziene statenvertaling beschikken. En daar lees ik uit. Wie dat graag wil hebben, hebben we hier kopieën. Die heeft door de Marie Berens gemaakt. Dus wie denkt, ik wil graag meelezen zoals ik dat lees. En ik heb geen HSV, dan heb ik hier een aantal. Zijn er mensen die het graag willen hebben? Ja. Nou, dank. Sorry? En nee, aan Dickie. Alsjeblieft, ja, we hebben meer dan genoeg. De rest is allemaal voorzien. Gaat allemaal lukken? Ja. Mooi. Nou. Ja. Ik stel voor dat we eerst met elkaar deze 14 versen gaan lezen. Paulus begint hier met een vraag. Vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn al met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit deden wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf van de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij ook dat we met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij opgewekt is uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterf betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking van de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Paulus begint met een vraag. We hebben onlangs Romeinen 8 in een dienst gehoord. En daar begon ik met een vraag: wat zullen wij van deze dingen zeggen? En dan gaat het natuurlijk om: wat zijn er die dingen? Dan moet je even terugkijken wat hij daar nog mee bedoelt. Waar slaat dit op terug? Nou, als wij even naar het vorige hoofdstuk gaan en je ziet dat eerste vers, dan denk ik, ja, wat is dit? Nou, het vorige hoofdstuk, daar zegt hij, in het laatste vers, evenals de zonde geregeerd is door de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Christus Jezus onze Heer. Met andere woorden, het gaat terug op de genade. En wat zegt Paulus hier? Nou, als de genade nou toeneemt naarmate je meer zondigt, dan kun je dus meer gebruiken van die genade. En dan zou je de vraag kunnen stellen, nou ja, is het dan niet mooi om in de zonde te blijven? Dan neemt immers de genade toe, en wie wil er dan niet? Hoe meer genade ons geschonken wordt, hoe mooier. Nou, het is natuurlijk een beetje een retorische vraag van Paulus.
dat ik weer zonder kunnen gaan blijven in de hoop nog meer genade. En daarom breekt hij ook die vraag meteen rigoureus af. Want in vers 2 staat volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Ja, als je gestorven bent aan de zonde, hoe kun je dan nog leven? Hier staat sterven, gestorven zijn, tegenover leven. Hij reed dus meteen af met die veronderstelling. Meer zondigen is meer genade, dat is natuurlijk niet uit de orde. En in vers 3 gaat hij verder, of weet u niet dat allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. En in vers 4, wij zijn dan met hem begraven, door de doop, in de dood, omdat evenals Christus de dood is opgewekt, tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij een nieuw leven zouden worden.
Ik denk dat
geluid
de man die doet dat wel. Nee.
Ik wou mezelf heel snel aan.
Ik denk dat de speakers het wel doen, maar die zijn wel aan.
Wat is jij dan?
Ik heb de dingen.
Ja, hij is dan wel heel aan. Exact. Ja, dat denk ik ook.
Ja. Als je nou aanzet, dan klopt het.
Ja, hij is dan weg.
Nou, liever dingen, nee.
Ja.
De batterij.
Is dat weer aan?
Ja.
Gaat u weer? Ik weet het. Ja. Hij is nu heel erg hard. Nee?
Kunnen we wel regelen?
Opraten. Regelen? Hier? Ja, nee, maar te hard is het niet. Ik vind het nogal hard klinken. Volgens mij zingt het ook een beetje rond. En nu? Is goed? Nou, we doen een nieuwe poging. We gaan eventjes naar die versen 3 en 4 kijken. Paulus, die grijpt daarin terug onze doop. Wie zich heeft laten dopen, die heeft dus ook verklaard en erkend dat de dood de enige oplossing was van God voor de zonde. De enige straf die mogelijk was. De mens die de zonde heeft verdiend, heeft het oordeel van de dood tegemoet te zien. Dat is zijn lot. Maar door de doop herken je dat je symbolisch met Christus bent begraven. Zoals iemand op aarde sterft en daarna wordt begraven en na de begrafenis totaal verdwenen zou je kunnen zeggen, zo is er niets meer van hem of haar te zien en voor iemand die zich laat dopen is het oude leven afgelopen. En je staat op in een nieuw leven. Maar nogmaals, de dode is verdwenen. Je hoort niks meer van hem. Je ziet niks meer van hem. Je kunt nog iets over hem horen, maar niet van hem. En vers 5 zegt dat we één gemaakt zijn met hem in zijn dood. Dus ben je ook één gemaakt met hem in zijn opstanding. De wereld om je heen, die is niet veranderd. Maar jij wel. Je leeft op een andere, op een nieuwe manier. De wereld waar je vroeger in thuis voelde, heeft je niks meer te bieden. Het heeft geen enkele zin om een dode iets aan te bieden. Hij kan het immers helemaal niet aannemen. En van een gestorven is ook niets meer te verwachten. Hij kan geen enkele activiteit meer ontplooien. Dus dat beeld is heel duidelijk. Een dode is dood, heeft geen activiteit. En wat je hem ook aanbiedt, zinloos. Wie zou dat doen? Wie zou een dood iets aanbieden? Nou, hij kan niet eens aannemen. Dat betekent dus ook wat de wereld, het oude leven, waarin je vroeger leefde, te bieden heeft, dat het geen zin heeft. Je heeft je niks te bieden, want je hebt er niks aan, je neemt het niet aan, je kunt het niet eens aannemen als het goed is. En in vers 6, daar zegt Paulus nog heel duidelijk, Dit willen wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en we niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Het werk van de Heer Jezus aan het kruis is ontzettend radicaal. Dat is de oude mens van ons met hem gekruisigd. Dat is het lichaam van de zonde teniet gedaan. En je bent niet langer meer een slaaf van de zonde. Maar zult u zeggen, ik kan niet zeggen dat ik niet meer zondig. Nee, dat zou, ieder mens die dat zegt, zou een leugenaar zijn. Wij zondigen nog wel, maar tussen zondigen en een slaaf van de zonde zijn natuurlijk een groot verschil. Een slaaf van de zonde wil zeggen dat je gedoemd bent altijd in zonde te leven. Dat je willoos aan de zonde bent overgeleverd. Je moet wel. Zoals een verslaafde. Die is overgeleverd aan de middelen die hij gebruikt. Of het nou marihuana is, of alcohol, of wat dan ook. Hij kan niet anders dan, als het hem aangeboren wordt, dan moet je het wel aannemen, want hij kan niet zonder. Het is wel een tijdelijke verdoving. Dat weet iedere ex-verslaafde te vertellen. Het is een middel om de pijn, om het verdriet, om de leegheid even te vullen. Maar daarna is het weer een oude liedje en is er niks veranderd. Een verslaafde verlangt naar iets dat zijn verlangen even verdooft. En een niet wedergeborene leeft in principe in zonde en verlangt er eigenlijk naar de zonde te doen. Maar een wedergeborene die leeft een nieuw leven en die heeft van nature niet meer het verlangen om te zondigen. Dus hij verzondigt wel, maar het voldoet niet aan een verslaving van ik moet wel zondigen, want ja, ik ben in één keer zo. Dat zeggen zo'n mens, hè. Ja, ik kan niks aan doen. Dat is nou één keer, dat zit in me. Zo ben ik. En dan zijn ze ook niet bereid om aan hun karakter, dat soms heel driftig is of vliegend of wat dan ook, daarvan vinden ze dan, daar moet men van genoegen meenemen. Ja, ik ben nou eenmaal zo. Maar in wezen, zegt Paulus hier, zegt de hele Bijbel, zo was je wel, maar zo ben je niet. Je bent toch immers veranderd en je oude mens is toch mede met Christus gekruisigd. Dan komen we bij vers 7. Daar staat, even kijken, dat we met hem gekruisigd zouden zijn, op het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en we niet meer als slaaf zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. We hebben al gezien dat een gestorvene geen enkele activiteit meer heeft. Daar kun je niks van verwachten. En als geestelijk is dat eigenlijk precies zo. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Voor zo iemand geldt geen enkele beschuldiging meer. Tegen zo iemand is geen enkele beschuldiging in te brengen. Naar het recht is zo iemand vrij van zonde. Nou ja, we hebben al gezegd, het wil nog niet zeggen dat we niet meer zondigen. Maar voor ons is het van wezenlijk belang dat wij aannemen dat wat met Christus is gebeurd, toen hij werd gekruisigd, stierf en werd begraven, dat het ook met ons is gebeurd. God oordeelde ons in hem. Je moet het net zo goed geloven als dat je gelooft dat je zonden en je verkeerde daden vergeven zijn door zijn bloed. Dus eigenlijk laat Paulus in de eerste 7 versen zien hoe belangrijk de doop is. En ik hoef u niet te vragen of u gedoopt bent, want naar mijn idee is ieder die hier zit gedoopt. En sommige mensen denken, ja, je bent baptist, hè, en dan hoort het er wel bij. De naam zegt het al. Maar als je nadenkt over wat het uiteindelijk betekend heeft voor ons die gedoopt zijn, dat we uitgesproken hebben met Christus begraven te zijn in de dood en vervolgens in een nieuw leven zijn opgestaan, dan is het nogal wat. En voor mij, en ik denk voor velen van u, is de doop ook een markant punt waar je op terug kunt kijken. Daar ben je ooit op een kruispunt gekomen van twee wegen en heb je gezegd, nou, die weg wil ik gaan. En als teken daarvan dat ik mij dopen, en dat is niet iets tussen mij en God, maar dat is iets tussen mij en de Heer en de gemeente en de ongelovigen, en zelfs voor de Satan. Het is een moment waar je altijd op terug kunt kijken van, dat is toen gebeurd, ik toen openlijk verklaard en dat werd door God voor waar genomen. Niet de gewoonte, maar iets wat je hebt gedaan met de keus van je hart. Gaan we naar vers 8. Als we nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Het is dus belangrijk te weten dat we met Christus gestorven zijn. Heel belangrijk om dat vast te houden. Zo ziet God ons. Met Christus gestorven. Dat moeten we geloven. Wat we ook van onszelf soms zien of ervaren en hoe we soms onszelf tegenvallen, dat moeten we ons niet door van de wijs laten brengen. We zijn gestorven. Dat is geen veronderstelling, dat is een feit. En er is nog iets dat we mogen geloven, en dat betekent geloven is hier zeker weten, en dat is dat je ook met Christus zult leven. God ziet ons helemaal één met Christus in het verleden, toen hij stierf, maar hij ziet ons ook helemaal één met Christus in de toekomst, wanneer we eeuwig bij hem zullen zijn. Dus in wezens hebben we daar in opgenomen in dat feit, met Christus gestorven, maar er komt ook een tijd met Christus te leven. Maar die tijd die komt niet, die is gekomen en die houdt nooit op. Dus er houdt een geweldige belofte in. Ga naar vers 9. Wij weten toch dat Christus, nu hij opgewekt is uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Hier staat dus eigenlijk, Christus is niet in de dood gebleven, maar uit de doden opgewekt. Hij heeft de dood achter zich gelaten. Nooit zal de dood meer enige macht over hem krijgen. Hij sterft niet meer en de dood heerst niet meer over hem. En in zijn dood heeft hij eens voor altijd, dus voor eeuwig, met de zonde afgerekend. Nooit meer zal het nodig zijn dat hij nog eens voor de zonde moet sterven. Dat is eens voor altijd. Dat is duidelijk, dat is heel radicaal. Vers 10. Maar wat zijn sterven betreft, is hij eens voor altijd voor de zonde gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Om het zondeprobleem op te lossen, was hij als mens op aarde gekomen. En in zijn leven op aarde had de Heer Jezus dagelijks met zonde te maken. Hij kwam ermee in aanraking, hij was er door omgeven. En hij was zelf volstrekt anders. Dus kunnen we even 1 Petrus 2 met elkaar opzoeken. 1 Petrus 2, vers 22. Daar staat, hij die geen zonde gedaan heeft en in wie mond geen bedrog gevonden wordt. Geen zonde gedaan, geen enkele zonde. 2 Korinthe 5, wil ik even opslaan. Tweede Korinthebrief, vijfde hoofdstuk. Dan lezen we in vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus hij heeft geen zonde gekend, maar heeft zich voor ons tot zonde gemaakt. En ook in Johannes 3, daar staat ook nog een keer vermeld, Johannes 3, eerste brief dus, derde hoofdstuk, vers 5b, en zonde is er in hem niet. Wanneer was de zonde in de Heer Jezus? 3 uur van dikke duisternis aan het kruis. Toen was de zonde in hem. Toen zondigde hij niet, maar er werd al de zonde van de hele mensheid, van u en mij, van de mensen die voor ons leefden en die nog na ons zullen leven. Op dat moment, werd een 3 uur lang, werd hij door God niet gezien als zijn geheiligde, zondeloze zoon, maar werd hij, die de zonde niet gedaan, niet gekend heeft, in wie geen enkele zonde was, die werd beladen met de zonde. 3 uur lang, verschrikking, dat hij daarvoor moest sterven. Zijn sterven was dus met het oog op de zonde, en het is een afgedane zaak. Er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. En wat zijn leven betreft, nu leeft hij voor God. Ook bij God. Gaan we naar vers 11. Zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus, Jezus onze Heere. De betekenis van de voorgaande versen, die komen in vers 11 nog een keer duidelijk naar voren. In het vers staat hoe je de kracht vindt voor een leven voor God. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Ook uzelf, dat wil zeggen, Paulus zegt hier, op dezelfde manier moet ook u. Kijk maar wat Christus gedaan heeft voor de zonde. En wat hij nu doet in zijn leven. Is hij gestorven? Dan ben ik ook gestorven. Dat is iets wat we in de praktijk van het christelijk leven waar moeten maken. Daarom wordt het ons als het opdracht gesteld ons voor de zonde dood te houden. God ziet ons als met Christus gestorven. Nou, laat ons dan zelf ook zo laten zien. Er staat niet dat je moet sterven. Er staat dat je gestorven bent. Het is gebeurd. Daar moeten we rekening mee houden. We mogen niet leven alsof we niet gestorven zijn. Met het leven van Christus is hetzelfde als bij de sterven van Christus. Is Christus levend en leeft voor God? Ja, dan ook wij zijn levend in Christus Jezus. En zo ziet God ons als levenden, als zijn zoon. Door ons heen ziet de Heer Jezus. En ziet ons nooit meer aan in onze oude zondige staat. Die is immers gestorven. Vers 12 zegt dat de zonde geen enkel recht meer heeft op ons lichaam. En geen enkele reden meer om de begeerte van het sterfelijk lichaam te gehoorzamen. Je bent immers gestorven. Daarom moeten we nee zeggen tegen de zonde als hij toch in je leven binnen wil komen. En wat zijn die leden? Nou, in vers 13 staat, we moeten niet toelaten dat de leden van ons lichaam weer werktuigen worden van de zonde om ongerechtigheid, verkeerde dingen, zonde te doen. Wat zijn die leden? Nou, die kun je op twee, misschien wel meer, maar in ieder geval twee heel duidelijke leden manieren gebruiken. Laten we zeggen, je handen. Nou, daar kun je mee stelen. Je kunt ermee slaan. Met je mond kun je vloeken. Met je mond kun je liegen. Met je mond kun je liederlijke taal uitslaan. Met je ogen kun je kijken naar onreinheid, dingen verkeerd zijn. Met je oren kun je luisteren naar goddeloze muziek of goddeloze praat. Maar die leden van je lichaam, zegt Paulus in vers 13, die staan niet meer ter beschikking van de zonde. Je lichaam is nu een instrument geworden van het leven uit God. En je mag en kunt het nu gebruiken voor God. Met andere woorden, diezelfde handen, die zijn niet veranderd, maar die handen die kunnen nu gebruikt worden om anderen te helpen. Om de hand om iemand heen te slaan, om iemand te troosten. Je mond kun je gebruiken om troostende woorden te spreken. Om God te loven, om te zingen, om te prijzen. Je ogen kun je gebruiken om Gods mooie schepping te zien en ervan te genieten. Je ogen gebruik je om mooie dingen te lezen over de Heer Jezus. Met je oren kun je luisteren naar wat anderen je te vertellen hebben. Misschien over hun problemen. Misschien over een getuigenis wat ze met de Heer beleefd hebben. Dus je leden van je lichaam Die houden wel dezelfde functie, maar ze zijn opeens werktuigen geworden die God kan gebruiken. Om gerechtigheid, staat er, dus goede dingen, te bewerken. Het laatste vers is 14 vers. Want de zonde zal over u niet heersen, u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, eigenlijk is dat 14e vers wel een hele beknopte, maar kernachtige samenvatting van al hetgeen we in deze Romeinenbrief tot nu toe hebben behandeld. Daar hebben we steeds gegaan over de wet en de genade. De wet die dood tot gevolg heeft en de genade die tot leven leidt. Geef je zo aan God, zegt Paulus. Je bent niet onder de wet, onder de genade. En er is een onmetelijk verschil tussen wet en genade. Dat heeft hij al vaker uitgelegd. De wet heeft bewezen dat we zondaren zijn en dat we overtreders zijn. De wet toonde aan dat we niet aan de eisen van God konden voldoen. We hebben dat in de vorige hoofdstukken overduidelijk kunnen zien. De genade eist niet, integendeel, de genade geeft. God heeft alles gedaan en geeft de kracht om voor hem te leven. Hij heeft een einde gemaakt aan ons vroegere leven in de zonde. Door ons te laten sterven in de dood van Christus. Daarom zal de zonde niet meer over ons heersen. We zijn gestorven. Maar de zonde zijn kracht over ons uitoefende door de wet, hebben we ook niets meer met welke wet dan ook te maken. We staan nu onder de genade. Genade betekent dat we helemaal niets van onszelf verwachten en ons helemaal aan God uitleveren. Alleen onder de genade is er kracht om voor God te leven. Zonder genade zou je helemaal niet voor God kunnen leven. We mogen het doen, maar hij geeft het ook nog zelf. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk, hè? Er wordt iets van je gevraagd om te doen, maar wat je moet doen, dat geeft hij zelf. Je hoeft je alleen maar open te stellen en zeggen, nou ja, wat wilt u dan dat ik doe? Wat is goed voor mij? Wat voor weg wijst u mij? Kan ik zomaar het eeuwige leven krijgen? Ja. En om dat te krijgen, geeft hij nog de benen als beloning de genade voor wat hij zelf eerst heeft gegeven. Hij geeft genade en vervolgens nog de beloning voor iets wat we helemaal niet zelf gedaan hebben. Dat kun je bij geen enkel mens op aarde verwachten. Dat is een eigenschap van God die het leven wil. En ik hoop dat we met elkaar in de komende tijd, in het begonnen jaar, en mee mogen maken dat de mensen op hun hart krijgen om ze te laten dopen. Dat zou mooi zijn. En het is ook heel mooi als we bij elkaar kunnen gaan zien dat we meer en meer uit genade leven. En daarmee ook anderen dat laten zien. Dat we niets van onszelf hebben, maar dat alles genade is. Die we graag ook met anderen willen delen die de Heer nog niet kennen. Dus ook dit jaar mogen we onze deur openzetten om mensen te nodigen om ook deel te krijgen aan dat geweldige offer dat de Heer Jezus heeft gebracht en dan te kunnen gaan leven in die genade. Daar wil ik graag voor vanavond bij laten met u.